Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit Onschuldig. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. Een tijdje geleden zijn we begonnen in Onschuldig. Het boekje dat ik schreef toen ik 15 à 16 was over een man die wordt verdacht van moord. Het zelf zegt niet te hebben gedaan en uit de gevangenis gaat ontsnappen. Ik heb vorige week al iets meer verteld over de ontstaansgeschiedenis van het boekje. En ik heb ook al verteld dat het vol clichés zit. En als het goed is, hebben jullie dat ook gemerkt tijdens het voorlezen. Tot nu toe hebben we de eerste 3 hoofdstukken gehad. De eerste daarvan was vrij kort, namelijk 2 hele zinnen. In het tweede hoofdstuk maakten we kennis met de eerste personages van de roman. Of, nou ja, roman, boekje. Tot nu toe kennen we Carlos, het hoofdpersonage, Frank, zijn beste vriend. En volgens mij was dat het eigenlijk wel. Buiten nog een creepy dude met een tattoo in het café. En een gast die het wapen aan Carlos heeft verkocht. Maar dat wapenkopen gebeurde in hoofdstuk 3, want dat was ook het hoofdstuk waarin hij uiteindelijk beslist om zijn vrouw en die vriend te vermoorden. En daar zijn we op dat moment gestopt, op die zenuwslopende cliffhanger. En nu is het tijd om verder te lezen. Dit is Onschuldig. Hoofdstuk 4. Het was vrijdag. Ik werd de rechtszaal binnengeleid door 2 politiemannen. Ik had te strakke handboeien om. Ik voelde mijn vingertoppen bijna niet meer. Pleuren smeren ze. Bij elke stap duwden ze me een stukje vooruit, alsof ik zelf niet kon lopen. Ik keek om me heen de rechtszaal in. Het was zo'n verschrikkelijk saaie ruimte dat ik er bijna spontaan depressief van werd. Er waren alleen maar een paar banken, met daarvoor tafels voor de verdachte en daarvoor weer een lang bureau voor de rechter. De rechtszaak had een paar dagen geleden plaatsgevonden en vandaag werd het vonnis uitgesproken. Het zat niet vol, niet eens voor de helft. Ik zag Frank zitten en mijn ouders. Mijn ouders waren al oud. Ze waren allebei al in de 40 toen ik geboren was. Nu is mijn vader 79 en mijn moeder 1 jaartje ouder. Vroeger schaamde ik me altijd kapot voor ze. Op mijn 16e waren mijn ouders al bijna over de 60. Nu schaamde ik me weer. Maar nu was het omdat ik als een moordenaar werd gezien, door mijn ouders en mijn vriend. God, wat was zo'n vonnis saai, zeg. Waarom moest het allemaal zo officieel? Toen ik dat aan de rechter vroeg, keek ze me boos aan en vroeg ze of ik haar niet wilde onderbreken. Ik moest lachen. Mijn handboeien werden afgedaan en ik mocht zitten. Meneer de Groot, u wordt aangeklaagd voor de moord op uw vrouw Gina de Groot en uw vriend Colin Bakker. Haar stem werd langzaam zachter in mijn hoofd. Mijn gedachten dwaalden terug naar de rechtszaak. Klopt het dat u op de avond van de moord in het huis bent geweest van Gina de Groot? Ja, maar ik heb ze niet vermoord. Wie dan wel, meneer de Groot? Dat weet ik niet. Ik probeerde alles op een rijtje te zetten, maar ik kon niemand bedenken die een goede reden had om ze beiden te vermoorden. Het moordwapen is aan de overkant van de straat in de bosjes gevonden. Ja, dus? Ik heb het daar niet neergegooid. Uw vingerafdrukken staan erop, meneer de Groot. Heeft u daar wat op te zeggen? Dat kan niet. Ik liet mijn advocaat bijna niet aan het woord komen. Ik kon uit onze gesprekken wel opmaken dat hij me toch niet geloofde. Hij vond het wel goed zo. Hij kreeg toch wel betaald. Toch is het zo, meneer. Ik keek verslagen naar de grond. Ik wist dat ik had verloren. Ik kon me er niet meer onderuit praten. De klap van de hamer wekte me. Meneer de Groot, u wordt afgevoerd en naar een busje gebracht, waarmee u naar de Gelderse gevangenis wordt gereden. Daar zult u de komende 9 jaar verblijven. Nu heeft u nog tijd om afscheid te nemen van iedereen. Het geluid van die houten hamer voelde alsof ik door mijn hart werd geschoten. Ik liet mijn hoofd op de tafel vallen en zuchtte. Ik kon het niet geloven. Ik stond op en draaide naar de agenten toe. Ze deden de veel te strakke handboeien weer om. Ik besloot eerst afscheid te nemen van Frank. Ik liep met een gebogen hoofd naar hem toe. Toen ik voor hem stond, durfde ik hem pas weer aan te kijken. Sorry Frank, ik wil dat je weet dat ik het niet gedaan heb. En de bewijzen dan, Carlos? Ik weet het ook niet. Ik had dit niet van je verwacht. Ik heb het niet gedaan. Hij zuchtte en ging er verder niet op in. Veel succes, Carlos. Zonder verder nog iets te zeggen, liep ik naar mijn ouders. Ze keken me vol ongeloof aan. Het spijt me, pap. Het spijt me, mam. Ik begon te snikken. Zeg ons dat je het niet gedaan hebt, zoon. Ik heb het niet gedaan, mam. Mijn ouders keken elkaar aan. Zij waren de enigen die me op dat moment geloofden. Ze zagen er gebroken uit. Doe je voorzichtig, jongen? Ik moest lachen. Ja, mam, maak je maar geen zorgen. Geef me een knuffel. Toen mijn vader dat zei, zag ik dat ook hij tranen in zijn ogen had. Ik moest weer huilen. Ik had mijn vader nog nooit zo gezien. Het was altijd een sterke man geweest. Ik liet ze mijn handboeien zien. Een knuffel wordt nog moeilijk. Mijn moeder gooide zich om me heen en mijn vader volgde. Het was één grote helpartij. Ik draaide me om naar de agent. Met tranen in mijn ogen liet ik hem de handboeien zien. Alsjeblieft, neem het niet van me af. Het zijn verdomme mijn ouders. Hij keek naar de rechter. Die knikte. Hij deed mijn handboeien af. Ik draaide me weer terug en sloeg mijn arm om mijn ouders heen en drukte ze zo hard tegen me aan als ik kon. Toen mijn vader begon te hoesten, omdat hij bijna stikte, vond ik het tijd om los te laten. Ik kreeg de handboeien erom. We komen zo vaak langs als we kunnen, Carlos. Het komt goed, pap. Ik draaide me om en liep met de 2 agenten de deur uit en liet de gewone wereld achter me. Hoofdstuk 5. Het was middag toen ik aankwam bij de gevangenis. Toen ik uit de auto werd gehaald, keek ik omhoog. Ik probeerde de buitenkant zo goed te bekijken als ik kon. Het was een groot, hoog, grijs blok met de 2 torenhoge hekken eromheen. In de muren zaten geen ramen, ook geen tralies. Ik zag ook geen tuin. Is er geen tuin in deze gevangenis? Die zit aan de binnenkant, doorlopen. Op elke hoek van het grote blok zag ik een uitkijktoren, maar ik zag er niemand in zitten. Het was inderdaad een minimaal beveiligde gevangenis, dacht ik sarcastisch. Hoe laat is het, agent? 3:15, hoezo? Zomaar. Oké, dus rond 3:00 zijn de schutters niet in hun toren. Onthouden. Terwijl ik stond te wachten voor het hek, sprak de bewaker wat in een microfoon. Waarschijnlijk zei hij tegen een andere bewaker dat hij het hek open mocht doen. Wist ik dat ook weer. Het hek ging niet open met een sleutel, maar met een knop. Bij het tweede hek ging het hetzelfde. Tussen het hek en het grijze blok zat zeker wel 30 meter. Dat was er waarschijnlijk zodat de bewakers je makkelijk konden zien rennen als je zou proberen te ontsnappen. De Groot, vanaf nu reageer je op nummer 25476. Ja, baas. De agent maakte de hoofdingang open en we liepen naar binnen. Binnen was een gang met aan de linkerkant een soort balie. De agent zei tegen de vrouwelijke agent dat ik nummer 25476 was. De agent gaf ons toestemming om door te lopen. Aan het eind van de gang sloegen we linksaf. Achter een hek zag ik een man zitten achter glas. 25476. De man achter het glas knikte en opende het hek. Toen moesten we nog door een deur en eindelijk ging er wat gebeuren. Kleed je uit. Sorry, baas, maar als je op mannen valt, hoef je dat niet op mij af te reageren. Gaan we bij de hand doen? Ik grijnsde, maar zei niks. Dat dacht ik ook. Nu uitkleden, je gaat douchen. Uitkleden gaat een beetje moeilijk met de handboeien. Hij maakte de handboeien los en ik kleedde me uit. Hij wees naar het hok waar ik in moest gaan staan. In het hok was één lamp en een douchekop. Er kwam een heerlijke warme straal uit. Dit was het laatste moment dat ik even kon genieten. Het genieten duurde helaas maar 20 seconden. De deur van het hok ging weer open. De agent gaf me een handdoek en een uniform. Dit is het uniform dat je de komende jaren gaat dragen, de groot. Ik kleedde me aan en de boeien gingen weer om. Hadden jullie niet iets kunnen kiezen wat een beetje vrolijker is? Ik word al bijna depressief van het pak als ik er naar kijk. Ik zou een klacht indienen als ik jou was. Komt goed. Vertel me eens iets over de gevangenis. We hebben 3 blokken. 1 links, het A-blok. 1 rechts, het C-blok. En eentje aan de overkant, het B-blok. Aan de overkant van wat? Aan de overkant van de tuin. Dat is het blok waarin jij verblijft. Je zit op de eerste verdieping. Ik kan niet wachten, zei ik zo sarcastisch mogelijk. Kom, hierheen. Als een hondje liep ik achter het baasje naar mijn cel. Ik kon van achter het hek het blok binnenkijken. Ik zag niemand, alleen maar dichte cellen. Ik was zojuist al sceptisch en lacherig, maar nu begon ik toch wel een beetje te zweten. Het hek ging open en de agent en ik liepen naar binnen. We moeten de trap op, de groot. Ik slikte. Toen de gevangenen mij zagen, gingen ze allemaal schreeuwen. Het gebeurt zeker niet zo vaak dat er een nieuwkomer is, zei ik. Best vaak, maar ze stellen je op de proef. Ze kijken wat je kan hebben. Hey, nieuwe. Ik wed dat je die nog een week uithoudt, riep een man vanuit zijn cel. Het hele blok moest lachen. Bovenaan de trap zag ik een rij met ongeveer 10 cellen. Dat zijn dus 10 gevangenen op 1 rij. Dat betekent met 4 rijen dat er 40 gevangenen in dit blok zitten. Dat kan gezellig worden. In het midden stopten we. De bewaker deed mijn handboeien af. Open cel 15. De cel ging open. Hij was zeker niet groter dan 4 bij 3 meter. Ik zette een stap in mijn cel. Sluit cel 15. De cel ging dicht. Ik liep naar mijn bed en liet me vallen. Even mijn ogen dicht. Het was zeker niet mijn bedoeling om hier 9 jaar te blijven zitten. Ik zou zo snel mogelijk naar een uitweg zoeken. Door de deur naar buiten rennen was geen optie. De muren waren van baksteen. Morgen zou ik even in de tuin kijken en vrienden maken. En dan keek ik wel weer verder. Omdat je voor mijn gevoel niet al te lang aan één stuk door naar dit verhaal moet luisteren, zal ik het voor nu maar hierbij laten. We zijn 2 hoofdstukken verder, maar toch is er nog niet heel veel nieuws gebeurd. We weten nu alleen dat Carlos schuldig is bevonden en naar de gevangenis is gebracht. Verder hebben we gelezen hoe hij bij de gevangenis is aangekomen en hoe hij naar zijn cel is gebracht. En verder was er niet heel veel bijzonders. Misschien is het meest interessante stukje nog wel dat Carlos de flashback heeft en terugdenkt aan de rechtszaak, waarin duidelijk wordt dat er best wel stevige bewijzen voor hem zijn, maar dat hij volhoudt dat hij het niet heeft gedaan. En het gekke is dat we als lezer het verhaal meekrijgen vanuit het hoofd van Carlos in de ik-vorm, maar toch ook niet zeker weten of hij het wel of niet heeft gedaan. Wat ergens ook alweer een soort van een probleem is met het verhaal, want je zou natuurlijk zeggen, als het vanuit de ik-persoon geschreven is, moeten we alles kunnen weten van die persoon. Alleen in dit geval is dat dus niet zo. En ook voor ons is het dus een mysterie of Carlos het wel of niet heeft gedaan. Verder is het ook grappig om te zien in hoofdstuk 5 hoe oplettend Carlos al is op de eerste dag. Dat hij bijvoorbeeld ziet dat de torens onbemand zijn en dat hij vraagt naar de layout van de gevangenis. Dus blijkbaar is hij al vanaf minuut 1 bezig met het plannen van zijn uitweg. Wat je ook eigenlijk alleen maar in film ziet. En eigenlijk had heel hoofdstuk 5 een heel hoog cliché filmgehalte. En daarin zie je ook maar dat het is geschreven door een jongetje van 15, 16 die geen idee heeft hoe een Nederlandse gevangenis eruit ziet en hoe het daaraan toe gaat. En eigenlijk al zijn inspiratie moet halen uit films of series zoals Prison Break of The Shawshank Redemption. En als je die serie en die film hebt gezien, dan zul je ook zeker vaker heel veel elementen terug zien komen in dit boekje. Maar dat is voor de volgende keer. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast, dan kan dat via PayPal of Ko-fi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook weer bij jullie terug, in de vorm van bijvoorbeeld giveaways en andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen Wordt Slapen Gaan en dan zie/hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.